Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jeroen, wat eet jij het liefst als borrelhap bij een lekkere cocktail of een ander drankje zo aan het einde van de dag?
Eigenlijk niks.
Nee?
Nee. Nee,
chippy, geen worstje, nootjes.
Nootjes vind ik nog wel lekker.
Maar geen chips?
Nee, chips, kaas, noten. Ja, ik eigenlijk niet. Gewoon, ik vind ook eigenlijk zonde om, om mijn hoofd al vol te duwen met van die vette zoute dingen. Terwijl dat daarna nog lekker eten komt. Dus nee, ik ben meer iemand die na het eten nog een stukje kaas neemt dan daarvoor zo'n hele, als er zo'n hele plank op tafel komt, halve maaltijd, dan ben ik afgehaakt. Wat schaft de podcast? Gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van de beginnende tot de ervaren thuiskok.
Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaftdepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat één onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over chili con carne. Dat is een gerecht dat veel mensen kennen of eigenlijk denken te kennen en heel veel maken. Het is natuurlijk perfect voor deze tijd van het jaar. We nemen dit op in de herfst en dan is het wel lekker om een grote kom dampende, warme hap te hebben.
Met bonen en zo en dat soort dingen.
Daar hebben we het nog over. maar ik heb een nieuw recept. Ik heb echt een ander recept gevonden wat denk ik heel onconventioneel is. En dat is echt een toprecept.
Nou, ik ben hartstikke benieuwd. We gaan het dus over chili con carne hebben. Hoe je het kan maken. Maar vooral ook welke ingrediënten essentieel zijn. Dus niet bonen hoor ik al zo'n beetje. En we hebben ook iets heel leuks bedacht. Zodat jullie dat ook thuis kunnen maken. Maar daar zullen we aan het einde van de podcast meer over vertellen. Dus stay tuned.
Ik heb een drankje voor je meegenomen. Ja,
het ziet er
Jonas.
Spannend uit.
Het ziet er spannend uit. Vertel even wat je ziet.
Nou, ik zie een mooi glas. Daar zit een soort van bloedrode, bijna zwarte vloeistof in. Daar drijft, ik denk, een citroen of een sinaasappel bovenin en een, denk ik, een blaadje munt. Even ruiken. Mm-hmm. Ja, munt toch?
Mm-hmm. Niet? Of is het? Ja, munt.
Ik ga even proeven. Dat is lekker, zeg dit. Dus alcoholvrij, denk ik.
Ja. Wat proef je?
Het is een beetje. De eerste associatie die ik heb is iets met bieten. Maar ik weet niet of dat klopt.
Nee, komt door de kleur. Het heeft helemaal niets met bieten te maken.
Nee, maar het heeft wel iets aards namelijk. En iets een beetje zoetig / aards heeft het. Mm-hmm.
Ja, als je goed proeft, dan is het fris, zuur. Het heeft een klein zoetje.
Absoluut.
Maar niet heel erg.
En wat is dan een beetje dat rokerige? Of dat,
het
of
kruidige.
Kruidige, dat is het betere woord.
Ja, daar zit. Wat dit is agua di Jamaica. Agua di Jamaica, dat is een van de Mexicaanse agua fresca's. En agua fresca's zijn eigenlijk frisdranken voordat, laat ik zeggen, de traditionele frisdranken, cola en zo kwamen. En deze is gemaakt van hibiscus.
Lekker, hij zegt heerlijk.
En daar zit er bovendien nog wat kruiden door. En het is echt dat Mexicaanse is. Agua di Jamaica is met hibiscus, dus dat is de Mexicaanse invloed. Maar ik had er een poster over gezien van Sarah van Nomi Basra. Zo heet ze ook op Instagram. En die maakt hem met nog een klein beetje kaneel en sterrenijs erdoor en gember. En dat heb ik ook gedaan. En ik vind hem erg lekker. En bovendien is het ook in Mexico een van de klassieke begeleiders voor chili con carne.
Ja, wat goed. En hoe maak je het dan?
Ja, je koopt dus hibiscusbloemen. Die kan je gewoon kopen bij de natuurwinkel of bij de kruidenwinkel.
En die zijn gedroogd. En eigenlijk zet je daar gewoon thee van. Dus je maakt, je kookt water. Dan gooi je er een behoorlijke hoeveelheid van hibiscusbloemen bij. Beetje suiker. Wat kruiden. En dan laat je 2 uurtjes trekken. 7 in de koelkast klaar.
Zo, ik vind het echt een uitvinding. Ik vind het echt ontzettend lekker namelijk. Ja. Nou, wat leuk. Nou, wat heb jij gedaan, Jeroen, de afgelopen tijd?
Wat heb ik gedaan? Ja, we zijn met heel veel dingen. Wat ik weer eens heb gemaakt, ik heb weer eens een pokeball gemaakt.
Ja, lekker is dat.
Ja, en een pokeball heb ik een soort haat-liefde relatie mee. Want nou ja, mensen die vaker luisteren, kennen dat wel. Wij hebben iets met Hawaii. En aten daar dus ook al 20 jaar geleden poke. Houden van in die zin heel erg van pokeball. Maar ik vind dat ook een beetje uit de hand is gelopen tot een soort van soort van hip stadsvoer.
Ja, dat is het zeker.
Voor fit girls.
Ja, die je dan bestelt. En het eigenlijk zijn gewoon een beetje een klauwenklets met sojabonen erop en wat rijst, toch?
Exact. Exact.
Ik vind het meestal niet lekker.
Nee, namelijk. Ik vind meestal ook niet lekker. Maar als je hem goed maakt, tenminste zoals wij maken hem zoals je, in ieder geval de poke maken we zoals we hem in Hawaii maken. Dus met tonijn, met zeewier.
Ja.
En met kamirinoten.
En wat bedoel je met poke dan? Dat is de vulling die er bovenop hoort.
Poke, dat zijn de gemarineerde, gemarineerde rauwe vis.
Ah ja, dat is het, ja.
Dat zijn pokers en dat bestaat dus eigenlijk uit ik neem meestal tonijn, want dat is wat ze daar ook doen, met sojasaus, dat is de Japanse invloed op Hawaii, zeewier en dus kamirinoten, die je roostert, candlenuts.
Wat zijn dat dan? Ken ik helemaal niet.
Ja, die zien eruit als macadamia's. Yeah. Die smaken daar ook een beetje naar. Yeah. Alleen je moet ze wel roosteren, minimaal 20 minuten. Want anders zijn ze giftig. Dus dat is een...
Dat is echt heel handig.
Ja, dus. Heel praktisch. Niet heel lekker giftig hoor. En dan... Ja.
Nou.
Een beetje giftig.
Oh ja,
goed. Maar goed, en zo maak je dan de poke. En vervolgens kleden wij die Pokémon natuurlijk inmiddels ook aan met avocado en met sojaboontjes. Maar niet ook met geraspte wortels. En het wordt geen salad bar, zeg maar.
Ja, inderdaad.
Dus Pokéball weer eens gemaakt. En verder hebben wij het nieuwe kookboek van Vanja van der Leden binnengekregen, Indo Stok. En daar wil ik even een stukje uit voorlezen.
Ja, leuk. Doe.
We halen onze neus ervoor op of proppen het in frikandellen. Maar in Indonesië is men dol op orgaanvlees. Deze saté van testikels is populair onder mannen. Het eten ervan zou het uithoudingsvermogen in bepaalde situaties bevorderen. Vandaar torpedo. Het recept kreeg ik nota bene van een totok balanda. Voor niet-Indo's, een totok balanda is een term uit ons koloniale verleden. Het betekent letterlijk volbloed Hollander. En die Hollander woonde meestal in Indonesië. De vader van Jeroen... van de culinaire podcast Wat Schaft de Podcast, was zo iemand. In Indonesië leerde hij de kneepjes van saté roosteren en hij wakkerde het vuur aan bij zoon Jeroen. Qua structuur, toen ballen aan de zwezerik denken. Een mooi stukje vlees, kost bijna niks en nog een afrodisiacum ook. Hoe het effect niet bewezen is, so don't get your hopes up.
Wat leuk is dit, zeg.
Ja, hartstikke leuk.
Ja, want hoe is want voor de mensen die... We hebben het er eerder over gehad. Ja. Vanja heeft een keer met jou contact opgenomen, omdat jij een saté barbecue heeft.
Ja.
Waarschijnlijk heeft ze de saté aflevering geluisterd.
Ja.
En hier hebben foto's samen gemaakt, toch? Voor het boek.
En toen zei ze, ik wil het even met je. Kan ik komen kijken naar je saté barbecue? En toen zei ik, nou, lenen maar. En dus als je het boek ook doorneemt, zie je op heel veel plekken mijn saté barbecue.
Ja, ik zag op de curve volgens mij.
Ja,
die
precies.
Van jou.
Ja, dat zie je van mij.
Vet.
En vervolgens kwam ze op het idee om samen saté torpedo te maken. En nou, dat heb ik dus samen met haar gedaan. Dat was heel leuk. En ik heb het boek nu doorgenomen. En dat ziet er hartstikke goed uit. Het zat vol met heerlijke saté recepten met heel veel verschillende soorten. En het goede nieuws is, wij mogen er van de uitgever eentje weggeven.
Nou, wat ontzettend leuk.
Dat doen we aan het einde.
Ja, daar vertellen we meer over. Hè?
Ja.
En verder.
Ja, het laatste is... Ja,
het weer verandert. We gaan van warm naar koud. Ja, heeft dat nog invloed?
Ja, het is nou... ik wilde net zeggen, ik heb mijn mojo weer terug qua zuurdesem bakken. Ik ben op dit moment elke dag aan het bakken.
Echt waar, joh? Ja, elke dag?
Ja, elke dag. En de truc is, die ik nu heb, is dat ik het eigenlijk heel lang, mijn deeg heel lang laat rijzen. De tweede reis, die doe ik eigenlijk 24 uur.
Okay.
En ik bak mijn brood dus ook 's avonds, zodat ik 's ochtends vers brood heb. En dan heb ik een soort van routine waarin ik eigenlijk elke avond, elke overdag groeit mijn starter. 'S avonds rijst het deeg voor de eerste keer. Dan bak ik mijn ene brood af en schuif ik de volgende in de koelkast. En zo herhaalt het patroon zich. Het gaat uitstekend.
Bakker Jeroen is het.
Bakker Jeroen.
Bakkerij docent. Wat leuk, man. En wat je zegt, je hebt je mojo weer terug.
Ja.
Waar ligt het dan aan?
Ja, ik denk dus dat met twee dingen te maken heeft. Ik denk dat dat te maken heeft met het weer, wat weer wat stabieler is. Want die hele hoge temperaturen leiden er toch toe soms dat je je starter wat op hol slaat. En dus dat ik een hele lange reis heb in de koelkast. En ik denk dat die bij mij ook zo lang moet zijn, omdat mijn koelkast heel koud is.
Nou ja, maar heeft het ook niet met mail te maken?
Dat zou kunnen, maar ik gebruik eigenlijk hetzelfde mail, hoewel ik wel het idee had dat toen ik een nieuwe zak mail opende van dezelfde soort, zeg maar, dat het ineens weer beter ging. Dus daar kan het ook mee te maken.
Dat is bij mij wel, denk ik. De mail maakt enorm groot verschil in of het plat wordt of niet.
Ja.
En als ik dan 5 kilo pakken koop, ja, dan moet ik even meer brood maar bakken tot ik weer er verder mee kan. Maar ja, wat leuk.
Ja. Hey, en jij, wat heb je uitgespookt?
Ja, ik zag op televisie bij Netflix dat er weer een nieuwe Chef's Table aflevering kwam. Mm-hmm. Voor de mensen, nou, de meeste mensen kennen dat denk ik wel. Dat is een heel mooi geproduceerde televisieserie, vaak over een kok. En er zijn er heel veel verschillende soorten van. En deze ging al helemaal over de barbecue. Mm-hmm. En we hebben het al een keer eerder in de aflevering waarin we foodfilms bespreken over Netflix gehad. En nou, zeker over deze serie. Ik heb er een beetje haat-lieve verhouding mee. Ja. Want ik vind het vaak heel tof en heel mooi. Ik heb daardoor heel veel nieuwe restaurants, chefs leren kennen en ook dingen qua koken. Maar het gaat altijd wel heel erg over de persoon.
Het is heel erg human interest. Het is eigenlijk weinig koken.
En dat was namelijk weer, dat werd mij bevestigd in deze aflevering. Er zijn er 3 of 4 van. En 1 is echt helemaal te gek. Mm-hmm. En die gaat over Lennox Hastie. Dat is een Engelsman die het koken, en het is koken op open vuur doet hij. Mm-hmm. Dat heeft hij geleerd in Baskeland. Daar is zo'n superberoemd sterrenrestaurant waar een man alleen maar kookt met vuur. Maar ook echt alles.
Ja.
Ook kaviaar maakt op vuur en dat soort dingen.
Ja.
En dan 7 gebruikt en om dingen te doen en sla erop bereid. En dat was super fascinerend om te zien hoe hij bezig was om alles op dat vuur te kunnen koken. En dat was ook een hele interessante kerel. Daar had ik echt van, nou wauw, dit is waarom ik het kijk. En toen was er een andere aflevering die ging over een Amerikaan in het zuiden van Amerika. De echte traditionele Amerikaanse barbecue. En dat was echt zo'n super Amerikaans verhaal van
Franklin.
Ja, volgens mij.
Tuurlijk, Franklin. Die is altijd, die staat altijd overal.
Verschrikkelijk vooraan. Was het. Ja. Het enige wat ik zag was een bak waar rook uit kwam en een man die een verhaal vertellen was. En die op zo Amerikaans dat ik op een gegeven moment totaal afhaakte.
Ja. Verder.
Verder. Dacht ik, kreeg ik een filmpje doorgestuurd over het koken, of het bereiden van paddenstoelen. Mm-hmm. Daar hebben we het ook al een paar keer over gehad.
Ja.
Jouw theorie is hard op hoog vuur aanbakken, tot het vocht eruit komt, dan pas smaakmakers erbij en vet erbij, zodat dat die vocht eerst goed uit die paddenstoel komt, toch?
Ja. Want ik bak ze hard aan en daarna dek ik ze af en laat ik ze zeg maar soort van stoven.
Ja, nou in deze bereidingswijze, ik heb hem nog niet uitgeprobeerd, maar ik vond het zo leuk omdat we er vaak over hebben om het toch even tegen jou te zeggen, is deze man die zegt je moet het eerst koken. Je moet ze in een wok koken. Okay. Want het
in water?
In water.
Oké.
Want als je er vet in doet, het eerste wat die paddenstoel doet, is dat zuigt vet opzuigen.
Ja, ja.
En het is een soort van spons. Dus je moet hem eerst eigenlijk helemaal gaar krijgen, dat hij het loslaat. Dus je kookt het in water.
Ja.
En je kookt het water droog.
Oké.
Dan zijn de paddenstoelen gaar.
Ja.
En dan doe je olie erbij, smaakmakers en dat soort dingen. Dan zit er dus ook een fractie van de olie heb je dan maar nodig.
Interessant.
Dus dat ga ik binnenkort uitproberen.
Ja, zet hem even in de show notes het filmpje.
Zeker. Vinden
mensen interessant.
En als laatste, ik ben eigenlijk benieuwd, hoe is het met jouw kombucha?
Mijn kombucha, de kombucha has left the building.
Is het bye bye kombucha?
Ja, nee, die heb ik, dat is hem niet geworden.
Ja, ik heb hem ook namelijk nog steeds staan in de kast. En nog steeds een badge volgens mij van mij die ik moet. Dus, maar ik heb wel besloten, ik ga het nog 1 keer goed proberen.
Ja.
En dan kijken of het lukt. Want ik heb wel namelijk op een tip, op advies van Jesse Burkunk, een van onze luisteraars. Die gebruikt een ander recept dan wij op de site hebben staan.
Okay.
En die gebruikt veel minder suiker.
Okay.
En daardoor wordt die ook minder heftig zuur. Maar ook vooral die funky geur gaat eruit.
Okay.
En dan kwam er eigenlijk veel meer richting die wat we lekker vinden van Yaya Kombucha.
Ja.
Dus ik ga nog 1 poging wagen en anders staat alles op marktplaats.
Weet je wat je ook kan doen? Je kan ook gewoon thee trekken van hibiscusbloemen. Het maakt ook fris zuur, ben je in 2 uurtjes klaar.
Ja, dat ga ik zeggen. Ja. Want ik vind het echt ontzettend lekker.
We hebben een nieuwe partner, Pimenton, de webshop voor foodies en hobbycooks. Het is een online speciaalzaak voor moeilijk te krijgen ingrediënten.
Van ingrediënten zoals cannaroli rijst tot gochujang, ze hebben het allemaal. Het is een Belgische club en opgericht door een foodie.
Ze bezorgen in de hele Benelux voor €3,95 en gaan naar pimenton.be om te bestellen.
Voor de leden van die brigade is er 12% korting. De actuele kortingscode vind je in de nieuwsbrief. Goed, chili con carne. Daar gaan we het over hebben. Hè? En het is een gerecht wat ik ken als een gerecht met bonen, gehakt, groenten, kruiden en dan heel veel soorten kruiden. En Heston Blumenthal is er helemaal ingedoken met een hele aflevering. Jamie Oliver heeft ook heel veel versies van. Maar jij maakt al een tijdje een hele andere versie, zoals je zei. En ik ben heel erg benieuwd hoe je die ontdekt hebt. Maar vertel eerst even waarom je het wilde bespreken.
Ja, omdat het eigenlijk net als met Bolognese is het een gerecht waarvan ik pas recent heb ontdekt hoe ontzettend lekker het kan zijn. De versies die wij kennen, hè, met bonen, gehakt, groente, kruiden, die hele reut, vond ik eigenlijk meestal van die onsmakelijke jeugdherberg prak. Ja, je weet wat ik bedoel, hè? Met ja, bruine bonen ja. En... Pff, nee.
Je kan er wel een beetje veel meer kruiden bij doen.
Ja, maar...
Kummel, of zit komijn, dat soort dingen. Dat,
ja, maar ik vond dat niks. En toen ben ik op een gegeven moment, heb ik een goed recept ontdekt. En dat is precies wat ik zoek in een stoofpot. Namelijk lang gestoofd, goed pittig. En dan met allerlei toppings die het fris houden. En bovendien heel complex van smaak. Heel veel lagen waarin de pepers zitten, maar ook koffie en zelfs chocolade.
Chocola.
Chocola. Kijk. En het goede nieuws voor jou is,
ja, ik, had
ik heb
gezien.
Een bordje meegenomen.
Pak ja. erbij. Nou, ik zie een kom en daar zit in een bruine, ja, sorry Jeroen, bruine drap.
Ja, ja.
Nee. En daar denk ik vlees erbij. Ja. En daarbovenop liggen tomaatjes. Ik denk cheddarkaas, zure room, vermoed ik, en wat verse avocado.
Ja, klopt.
Dus ik ga beginnen met een hap te nemen.
Neem een hap en laat ons weten wat je ervan vindt.
Je zei neem een hap.
Ja.
Dit is pittig.
Hij is goed pittig, ja.
Ja, valt wel mee eigenlijk, maar oeh, nee, niet. Hij begint achter in mijn keel.
Hij komt
neem
langzaam
even een
slokje
van, hoe heet het ook alweer?
Agua de Jamaica. Ja, maar daarvoor zit de yoghurt er ook op en de avocado. Maar wat proef je?
Ik proef heel erg mals vlees.
Ja.
Gestoofd vlees, denk ik.
Ja.
En ja, wat ik nu wat met te binnen schiet, paprika. Gerookte paprika is wat ik heel erg...
Ja, rokerigheid, precies. Ja. Ja, nee, dat klopt. Er zit ook, het zit natuurlijk dicht tegen paprika aan.
Het is lekker, zeg.
Ja. En hij heeft lange, tenminste wat ik er lekker aan vind, is dat hij heel lang en heel veel smaak heeft. Echt comforting, zeg maar.
Ja.
Als je door de regen naar huis bent gefietst, zeg maar, dan zijn dit de soort borden waar je op zit te wachten.
Dan proef je nog steeds die brandige dingen. Ja. Ja. Dat is vrij pittig namelijk, mensen.
Ja, ik heb voor jou, wij maken hier in huis dingen vrij pittig. Dus ik heb hem pittiger gemaakt dan het standaard recept. Maar er zit ook heel veel pepers in.
Maar het is ook een beetje, heeft ook iets zoets, heeft het. Ja. Het heeft ook iets, en wat ik lekker vind is dat het vlees is... is nog best wel stevig. Het is niet een soort van draadjesvlees wat helemaal uit elkaar valt.
Nee, het is niet... Maar het is wel mals.
Het is hartstikke, ja, hartstikke mals. Nee, absoluut. Ja. Nee, maar het is ook...
Het zijn wel stukken vlees.
Het is wel geen, gestoofd, toch?
Ja, het is wel, dit heeft 5 uur gestoofd, ja.
Wauw.
Ja.
Want dit is echt heerlijk. Maar dit is echt totaal anders dan de herberg bonenprut.
Precies.
Of het cowboymaal wat wij kennen.
Ja.
Dus wat je al eerder zei, je zit er dus geen bonen in. En het is ook heel anders, maar het zit wel in hetzelfde spectrum, vind ik.
Ja.
Van wat ik wel een beetje ken. Maar het is inderdaad veel warmer, smaakvoller. Het is lekker met die dingen erbovenop. Maar vertel, hoe ben je hier? Wat is het eigenlijk?
Ja, dit is een Texan chili. Dus dit is een Texaanse chili.
Oké. Okay.
En in Texas hebben ze inmiddels de International Chili Society. En die definieert traditional red chili, wat dit is, als any kind of meat or combination of meats cooked with red chili peppers, various spices and other ingredients.
Er zitten chili peppers in.
En ja, zeer veel.
Nou ja, wel scherp, maar dat had ook gewoon cayennepeper kunnen zijn. Of het is het chili poeder kunnen zijn.
Ik ga even door met de definitie. Beans and non-vegetable fillers, such as rice and pasta, are not allowed. Preference is not given to either cut meat, ground meat, shredded meat or cubed meat. En wat je hier dus inderdaad voor je hebt, is stoofvlees met chilipepers. En eigenlijk verder niets. Dus Het is precies wat op het pakje staat. Chili's met vlees. En in Mexico maken ze het dan met varkensschouder, maar in de VS maken ze het met rundvlees.
En dit is met?
Dit is met sucadelappen.
Ja, rund dus. Ja, waar je draadjesvlees van maakt, toch?
Daar kan je draadjesvlees van maken, ja. Maar je kan het ook gewoon je kan ze ook zachtjes bakken en dan nog wel zacht gestoofd als lappen eten, zeg maar.
Nou, wat je net beschrijft, dat is inderdaad wat ik gegeten heb. Ja. Het is, maar het grappige is dus wel dat ik... Dat het, wat ik net al zei, het soort van spectrum heeft het wel heel erg. Dus ik begrijp best wel waar dat vandaan komt.
Ja.
Hoe ben je hierbij terechtgekomen dan? Want het is niet iets wat je zomaar even...
Nee.
Ik had er nog nooit van gehoord.
Nee,
het is voor de eerste keer dat ik het proef.
Ik ook niet. Iemand die ook kan, Michiel Buitelaar. Die houdt nogal van exotische informatie en vreemde wetenswaardigheden. Ja. Die tipte mij een keer over de bijna religieuze discussies over of er wel of geen bonen in chili con carne horen.
Ja, dan gaan je ogen open,
toch? Ja, dat vind ik mooi. Dat was ook, en daar zijn ook, bedoel, dat staat in vooraanstaande Engelse en Amerikaanse, vooral Amerikaanse tijdschriften, kunnen daar uitgebreide polemieken over hebben. En dat maakte dat ik wel geïnteresseerd raakte. En toen ben ik gaan researchen en toen ging er een wereld voor mij open. Ook wel vergelijkbaar zoals ik dat met bolognese heb gehad. Waar je denkt dat je het gerecht kent. Maar dat, laat ik zeggen, de versie die wij hier eten een soort van parodie is op wat het echte gerecht is. En dus toen ben ik op zoek gegaan naar een goed recept. En na een tijdje zoeken heb ik het recept, zeg maar, doorontwikkeld tot wat het nu is.
Waar komt het vandaan? Komt het dus uit Texas? Of komt het uit Mexico?
Ja,
hoe zit dat dan?
Dat is interessant. Het eigenlijk is natuurlijk een vorm van culturele toe-eigening, waar Amerikanen heel goed in zijn. Dus die hebben dit helemaal geclaimd. Want Texas claimt het als een nationale gerecht. En zij hebben zelfs die International Chili Society. Maar eigenlijk is het een Mexicaans gerecht. En dat heet carne con chili colorado.
Dus wat het is in Amerika ligt.
Want Colorado is hier niet de staat.
Oh, sorry. Ik doe precies hetzelfde als die Amerikanen nu. Dus ik eigen het mezelf toe.
Dit is gewoon een Spaanse term. Carne con chili colorado dat.
En dat is het wat we nu... Dus eigenlijk is het heel erg bekend. Dus het is toch wel gek dat het dan...
Hoe zit het dan? Ja, hoe dat zit is eigenlijk is het een Mexicaans gerecht wat de Amerikanen hebben overgenomen.
Oké.
En in Amerika is chili dus heel erg, zeg maar, dit vlees met bonen. Hè? De Texas Red Chili is vlees met chilies.
Ja. Yeah.
Chili con carne. En daar heb je daarnaast varianten waar wel bonen erin zitten.
Ja, precies.
Ja. Ik gebruik al een hele tijd een recept dat ik ooit op Epicurious heb gevonden.
Interessant.
Maar toen ik hier research naar deed, keek ik in het boek Authentic Mexican van Rick Bayless. En die beschreef een recept voor carne con chili colorado. Dus zeg maar de voorloper van de chili con carne.
Ja.
En daar stond precies dit recept in. Dus toen ben ik terug gaan naar Epicurious. Toen dacht ik, hey, hoe kan het dat zij hier een recept noemen wat eigenlijk in dat andere boek terechtkomt? Maar toen vond ik daar een voetnoot waarin in dat recept van Epicurious. En die schrijven het toe aan Lobel's Meat Bible. All you need to know about meat poultry from American's Master Butcher. By Stanley, Evan, Mark en David Lobel. Uit 2009. Dus er zijn allerlei mensen met dat recept aan de haal gegaan. En iedereen claimt het aan zichzelf. En het interessante is daarbij natuurlijk ook nog. Dat daar wees een van onze luisteraars, Jeroen Nas, mij op. Die zei, ja, het is eigenlijk helemaal geen culturele toe-eigening. Want Texas was tot 1821 een Mexicaanse staat.
Oh ja, dat wist ik helemaal niet.
En is pas in 1845 geannexeerd door de VS.
Oh ja.
Dus het is wat dat betreft echt een Texaans gerecht. En eigenlijk dus ook echt een Mexicaans gerecht. Waarbij pas later, op het moment dat Mexico, dat Texas naar Mexico is gegaan, is pas een Amerikaans gerecht geworden. Ja,
en dan de niet-authentieke Amerikanen hebben er allemaal bonen bij geflikkerd.
Ja, die hebben er bonen bij geflikkerd en die doen het op hot dogs en al dat soort dingen. Ja, precies.
En wat grappig, want je maakt dus al, dit recept maak je al een tijdje.
Ja.
En nu door je research komt er eigenlijk achter dat het allemaal weer naar elkaar terugverwijst.
Ja, dat het precies, hoe het dan precies in elkaar greep met de Mexicaanse roots. En vervolgens ook hoe de wereldgeschiedenis erin heeft gegrepen.
En je zegt het is vlees met andere dingen. Maar leg eens uit, want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Nou ja. Want het proeft best wel
complex.
Bijzonder met heel veel dingen. Dus,
En het grappige is, het is precies wat erop staat. Dat zei ik net ook al. Het is chili met vlees. En daar zitten dus eigenlijk alleen maar gedroogde chilies in. en rundvlees.
Echt waar, joh? Het is zo romig geen, namelijk.
Geen tomaat, geen bonen,
nee, echt niet?
Geen halve perziken,
ongelooflijk.
Niks. Dit is gewoon chilies. Maar het maakt, kijk dus heel nauwkeurig welke chilies je dan gebruikt. Want er zitten hier in deze variant zitten 5 verschillende gedroogde chilies.
Echt waar, joh?
5 verschillende gedroogde chilies. En veel. Want ik denk dat er in dat ik voor 1,5 kilo sucadellappen 300 gram gedroogde pepers heb gebruikt.
Het is dus echt, want ik heb nog even, toen je net vertelde wat er allemaal ingaat, toch even een hapje genomen. Want ik dacht echt, die saus, daar zit meer in. Maar het heeft een hele, elke keer als je een hap neemt, zitten er veel meer smaken in.
Ja.
Het heeft iets rokerigs, het heeft iets pittigs, het heeft iets
fruitigs.
Ja, precies. Ja. Het is echt, en het ook echt wel romige saus. Dus
ja.
Maar hoe doe je dat dan? Vertel even hoe je die bijzondere diepe smaak krijgt.
Nou, dat begint dus met 5 verschillende soorten chilies. Ik heb er 5 verschillende chilies in zitten. Ik zal ze even met je doornemen.
Ja, graag.
We beginnen met de chili anchos. En eigenlijk, dat is de gedroogde, bijna rijpe poblano peper. En dat is wat je noemt een donkere chili. Dus die ziet er ook heel donker, bijna zwart uit. Die is niet pittig en die heeft een bijna rozijnachtig, rokerig aroma.
Nou ja, en het is allemaal gedroogd, hè, dit?
Het is allemaal gedroogd. Vervolgens heb ik chili guajillo. Die zijn vrij groot, droog en glad. Echt zeg maar formaat puntpaprika.
Oh ja.
Die zijn iets pittiger. En die geven een hele fruitige smaak. Dus die zorgt voor meer een fruitige noot daarin. Daarbovenop ligt dan de chili pasilla. En dat zijn eigenlijk gedroogde chilaca chilies. Die zijn iets droger en pittiger dan de anchos en hebben weer net een ander aroma. Dus dan stapel je er nog eentje bovenop. En tenslotte, en dit is waar het denk ik herkenbaarder wordt, de chili chipotle. En een chili chipotle is eigenlijk een jalapeno, die je wel kent van, die ken je gepikkeld of die ken je zelfs uit de supermarkt, zeg maar, ja. Die kleine pepertjes. Maar die zijn dan gedroogd en gerookt.
Oh, gerookt ook nog.
Exact.
En daar komt dus die rooksmaak.
En exact, die geven die diepe rooksmaak.
Ah, ja, ja, ja.
En ook behoorlijk wat pittigheid. En ja. Tenslotte heb ik deze extra pittig gemaakt.
Dankjewel, Jeroen.
Precies, speciaal voor jou. En ik heb dat hier met arbolpepers gedaan. Maar je hebt ook mensen die dat doen met serrano's of habanero's of zelfs scorpions of Carolina Reapers.
En dat zijn ook gedroogd of zijn het dan verse pepers?
Die kan je gedroogd of verse doorheen doen. En wat je feitelijk doet, is die chilies die ik hiervoor noemde. Daar maak je die chili puree mee, daar stoof je het in. En die laatste chilies, die voeg je aan het eind toe om je heat level te doen. En dat kan je dus vers doen. Dat kan je gedroogd doen. Of kan je gewoon met poeder doen zelfs.
Ja. Jij zei net puree.
Ja.
Allemaal gedroogde pepers.
Ja.
Hoe maak je daar dan puree van? Hoe doe je dat dan?
Ja, dat is interessant. Dat is een techniek die ik ook niet kende. Wat je eerst doet, is dat je ze roostert.
Ja, dat is heel droog, Mexicaans.
Heel Mexicaans, ja. En het is natuurlijk ook India's. Hè? In India doen ze dat ook. Ja, daar roosteren ze kruiden ook.
Ja, absoluut.
Dus die roost je in een hete pan of op een, ik doe het meestal op een grillplaat. Daardoor worden ze nog rokiger en wat zachter. En dat doe je overigens ook met je knoflooktenen. En dan pel je ze. Dan haal je de steeltjes eruit, zaadlijsten eruit. Dat doe je natuurlijk met handschoenen aan. Ja, want anders
wordt die fout maak ik altijd. Ik heb namelijk lenzen. Ja. En dat is de prijs als ik naar bed ga, want dan...
Ja, en voor alle duidelijkheid, je bent hier dus ruim 300 gram gedroogde pepers aan het werken.
Zoveel?
Ja, dat is echt een bak vol met gedroogde pepers.
En dat is voor een gerecht, voor hoeveel mensen?
Dit is nou voor 6 man, zeg maar, 4 tot 6 man.
Ja, dus dan kan je prima invriezen in een porties.
Ja, het daalt zich heel goed in, dat klopt. En wat je daarna dus doet, is dan heb je ze uit elkaar gehaald en dan week je ze in kokend water. Daar laat je ze 3 kwartier of zoiets in
zo
liggen. Ja. En daar worden ze dus heel zacht van. En vervolgens draai je van dat zacht geworden vlees en een deel van het weekwater, daar draai je in de blender een peperpuree van.
Oké.
Dus eigenlijk is het een puree van gedroogde pepers, zonder minus de zaadlijst en minus de takjes.
Die haal je er wel uit.
Ja, en knoflook gaat er ook door.
Ja, en dan haal je de velden vanaf, toch, van de knoflook?
Ja, maar je grilt het met het velletje
eruit. Precies, ja. Dan wordt het heel soort zoetig, wordt het dan. Een soort van pasta.
Precies, en aromatisch, klopt.
En dat maak je dus daar. En dat is wat ik net gegeten heb.
Eigenlijk is het alleen dat met stoofvlees.
Ongelooflijk, dat had ik niet verwacht dat het zo... het is gewoon bijna klaar, helemaal die saus. Ja,
er zit wel nog ook in het vervolgproces zit nog wel een paar belangrijke stappen. Je braadt dat vlees goed aan, dat stoofvlees.
Ja, Maar vertel eens, hoe doe je dat dan? Want dit is de peperpasta. En, ja. En wat doe je dan nog meer? Ja, wat doe je dan verder?
Ja, wat je doet is je neemt dat rundvlees. Dat bak je hard aan.
Ja?
En dat doe je in een enkele laag in een dikke pan met een dikke bodem. Want daardoor krijg je aan de buitenkant van het vlees die Maillard-reactie. Daar hebben we het al vaker over gehad. Zeg je zo'n bruin korstje.
Ja?
En dat zorgt ook weer voor een diepere, gekarameliseerde, zoetige smaak.
Ja, ja, precies. Het voegt smaak aan het vlees toe.
Precies. Ja. En ik doe dat dan ook bij voorkeur in varkensvet. Ofwel wat ik over heb van buikspek. Ofwel gewoon, ja.
Slim.
Ofwel in of een andere, want dat geeft nog iets meer smaak. En vervolgens gaat er nog wat komijn bij. En een papje van maismeel of fijngemalen taco's. Want dat geeft die binding die eraan zit.
Ah, oh, vandaar ja.
En, dat is mijn eigen toevoeging, ik gooi er 2 kopjes espresso bij.
Espresso?
Ja. Espresso.
Ja, maar en door, echt waar? Daar zit
koffie
in. Dat proef je bijna niet.
Nee, maar dat is dus omdat je die lagen van smaken aan het stapelen bent, kan die espresso daar prima bij.
Ja, maar ik bedoel, espresso, en zeker, dat is best wel bitter en best wel een klap in je gezicht.
Ja.
Lekker. Maar niet meer dan 1 of 2. Meer kan ik er niet op. En,
nee.
En waarom doe je dat er doorheen dan? Wat brengt het gerecht dan?
Dat geeft een mooie, bittere en aromatische ondertoon. Dat brengt verdere complexiteit. Want omdat hij natuurlijk al best wel zoetig en rokerig is, is het lekkerder om er nog wat meer spanning in te zetten door die koffie erbij te
En dat merk je, dat proef je echt? Als
dat
je
proef
het niet...
je echt, ja.
Wat fascinerend.
En zo stoof je dus.
En dan lang? Of,
Ja, ik doe het ik doe dat altijd een beetje op het gevoel. Maar ga maar uit van 4 tot 5 uur.
Ja.
En wat ik meestal doe is dat ik gewoon zo'n Dutch oven, zo'n creusetpan, die zet ik gewoon in de oven. Zet ik de oven op 100 graden, deksel erop en dan kijk ik er niet meer om.
Want dat is het punt met stoven. Wat ik altijd moeilijk vind, is je gaat snel te hard, hè?
Ja.
En dan ga je het eigenlijk kapot koken. Of ja, dan wordt het niet, dan smelt het vlees niet.
Exact. Dan trekt het vlees wel samen, maar dan verliest het niet zijn. Dan lossen de bindweefsel niet op. En bovendien loopt natuurlijk het risico op aanbranden.
Ja, precies.
Dus wat ik meestal doe is gewoon, als hij eenmaal gemengd is en eenmaal op temperatuur is, zet ik de oven op 100 graden, schuif ik de pan in de oven en dan laat ik hem gewoon 5-6 uur staan.
En dan gaat het niet koken?
Nee.
Dan gaat het net niet koken.
Ja.
Ik zit er, daar zit ik altijd mee. Mee te worstelen hoe ik dat nou zo goed mogelijk moet doen. Dus dat ga ik zeker proberen. Dat zit erin.
Mm-hmm.
Maar jouw kennende zal er vast nog wat meer bij zitten.
Nou, dit is wel het belangrijkste. Vervolgens wat ik doe is, als je hem daarna eruit haalt, ga je hem nog op smaak brengen.
Ja.
En dat doe je met peper en zout.
Ja.
Je kan er, vaak doen mensen ook nog wat azijn daardoor. Vaak doen mensen ook nog wat bastardsuiker daardoor.
Maar waarom doe je azijn op het einde dan? Want dat azijn heeft er ook, helpt er ook om het vlees mals te krijgen. En,
Ja, omdat eigenlijk die smaken gaan zich zo ontwikkelen en concentreren. Dat je om maximale controle te houden op of het niet te zuur of te zout of te pittig wordt. Doe ik dat aan het eind. Daarom doe ik dan ook pas de pittigheid. En ik voeg op dat moment ook chocola toe.
Oh ja?
Ja.
Dat proef ik, ja, dat is grappig. Nu je dat zegt, ja. Ik neem net een hap en dan proef ik inderdaad.
Ja, ik neem extra bittere chocola.
Een beetje in de voorkant van je mond, zo zit het.
Precies. Een beetje die zoetige, maar dus, nee, ik neem 85% chocola. En daarmee bind ik hem bij.
Heel bitter dus ook.
Ja, heel bitter. Dus er zit natuurlijk van zichzelf vrij veel zoetigheid in. Er gaat nog een beetje bastardsuiker bij. Dus zo krijg je die complexiteit.
Maar die peperpasta is dus naast dat het dus pittig kan zijn, ook zoet dan?
Ja, die peperpasta is eigenlijk, nou ja, wat je al zei, er zit een soort van paprika smaak zit eraan. Ja. Die pepers, dat zijn natuurlijk, dat zijn allerlei varianten die eigenlijk dicht ook vaak tegen de paprika aan zitten. Het zijn niet alleen maar de hele hete pepers. Er zitten ook veel zoetere pepers bij. En die zorgen voor die zoetheid en die complexiteit en die rokerigheid.
Ja, want ik associeer die gedroogde Mexicaanse pepers met superheet. Maar dat is dus helemaal niet waar.
Nee, zeker nog, die ancho's, die hebben maar 1000 Scoville of zoiets. Dus dat is minder dan een jalapeno.
Ja.
Ja.
Maar nu heb ik van jou de chili gehad.
Ja.
Daar de chocola in zit, wat ik dus net inderdaad echt proefde. Maar er zit meer overheen.
Ja.
Garnituren. Waarom doe je dat? Waarom doe je er allemaal garnituren overheen en bij?
Omdat ik dat zelf lekker vind. Ik bedoel, dat is ook hoe het hoort in Texas. Maar dat maakt het ook afwisselend. Want als je natuurlijk gewoon die hele bak hebt met alleen maar gestoofd vlees.
Nou, dat is waar.
Dan wordt het wel heel eentonig. Dus ik doe er altijd van allerlei soorten garnituren op. Bijvoorbeeld verse koriander, tomatensalsa, gesneden avocado, sour cream, geraspte kaas. En ik geef er vaak gepikkelde rode ui. Zal ik het recept ook van op de site zetten. Heel simpel, maar dat is gewoon ui die je schaaft. En dan met zout en suiker en azijn even wegzet.
Ja, je hebt het een paar keer voor me gemaakt. Ik heb het proberen na te maken, maar dat lukte me niet. Dus het is ook een beetje mijn eigen belang dat de recept op de site
Kijk,
komt.
Ik zal dat op site. Ja, en wat ik jou er ook bij heb gegeven is een stukje maïsbrood.
Ja, daar heb ik gelukkig maar een heel klein hapje van genomen, want dat is vrij droog.
Ja.
Wel lekker, maar dat is niet goed voor de podcast.
Nee, maar dat moet je dus erbij eten. En dat kan je ook een beetje soppen.
Ja,
in
en
je,
dopen, ja.
Precies.
Ja, ik ga het toch doen.
En ik gebruik daar overigens een recept voor van Yvette van Boven.
Oh, leuk.
En ook dat zal ik op de site zetten.
Nou, tof.
Ja.
Maar het is inderdaad echt heel erg lekker om erin te dopen. Dat, ja. Dat is al, ja.
En dat dempt ook die hele pittigheid weer wat.
Maar vind je dat niet een beetje overkill dan? Al die dingen erbij. Of hoe doe je het dan aan tafel? Want nu heb je het voor mij in een kom gezet. Ja. Maar je zet het gewoon allemaal op tafel?
Ja, ik zet het gewoon allemaal op tafel. En ik doe ook niet alle garnituren altijd. Het hangt er een beetje vanaf wat ik nog in de koelkast heb.
Nou, ja.
Ik zet het gewoon neer en dan kan iedereen een beetje zelf kiezen wat hij lekker vindt. Sommige mensen houden niet van koriander, sommige mensen zijn er dol op. Voor de kinderen doe ik er vaak gewoon een bak nacho's bij. Dus dan kunnen ze, van die nacho chips,
ja.
Kunnen ze er ook in dopen.
Heerlijk over de super nacho's, denk ik ineens.
Kijk. Ja,
ja.
Over wow. De loaded nacho's.
Ja, wat je hier vaak in cafés krijgt, die vind ik altijd niet te vreten. We maken het thuis wel, maar dit is perfect als je het invriest. Gewoon een beetje eroverheen. Ja.
Nou ja, maar je kan natuurlijk sowieso, kijk, want je maakt een grote portie. Ik vries dat ook vaak in. Ook, laat ik zeggen, als iemand alleen eet of als je een keer in je eentje. Maar als je een restje hebt, kan je ze ook heel goed in de taco's doen.
Ja, zeker weten.
Dat is ook super lekker.
Ja, maar dat is ook leuk. Als je gewoon als je meerdere van dit soort dingen hebt, qua sauzen of qua vlees, dan kan je ook als je met vrienden eet, verschillende dingen op tafel zetten, taco's erbij. En dan kan je er heerlijke combinaties van maken. En dat is perfect altijd heel handig om, als je het dus in grote porties maakt, om het in kleine porties in te vriezen.
Ja.
Zodat je vrij snel een dingetje eruit kan halen.
Precies.
En dat is het, ja. Dat is een beetje een rijsttafel, hè, Jeroen? Maar dan zonder rijst.
Mexicaanse rijsttafel, ja.
Een Texaanse rijsttafel. Hey, maar dat klinkt echt te gek. En ik vind het echt heerlijk. Maar je hebt het al een paar keer gehad over die pepers. En ik heb die pepers met jouw hulp een keer besteld.
Ja.
Ik heb thuis 6 potten staan, helemaal vol met pepers.
Ja.
Nu weet ik wel. Dat vind ik wel echt superleuk. Want ik ga nu even goed kijken hoe ze heten die ik heb. En dan kan ik dus dit mee maken.
Nu weet je wat je ermee kan. Ja.
Maar dat was best een zoektocht om te komen.
Ja.
En daar heb jij iets op bedacht. Hè? Zodat mensen die dit graag willen proberen, dat ze het ook thuis makkelijk kunnen doen.
Ja, ik heb contact gezocht met de mannen van Westland Peppers. Die zijn al eerder ter sprake gekomen, ook in de ceviche aflevering.
Ja.
Zijn die jongens die in het Westland allerlei pepers kweken. Maar die importeren ook gedroogde pepers. En wij doen met hen een ware collab.
Ja, wauw. Echt,
echte collab.
Ja, samenwerking.
En wat we hebben gedaan is, we hebben eigenlijk een peperpakket samengesteld, waarin precies de juiste pepers in de goede hoeveelheden zitten.
Wow.
Zodat je met 1,5 kilo stoofvlees een royale portie voor 4 tot 6 personen kan maken.
Nou ja, je hebt ze gewoon opgebeld.
Ik heb ze gewoon opgebeld en ik heb gezegd, wij hebben luisteraars die dit waarschijnlijk ook willen maken. Kunnen jullie niet een leuk pakketje samenstellen? Want in plaats van dat mensen dan 5 pepers moeten bestellen, 100 gram each, doen we gewoon 1 pakketje waar alles in zit.
Wat ontzettend leuk dat je dat gedaan hebt, man. Dat vind ik echt fantastisch. Dus, dus mensen kunnen gewoon bestellen.
Een soort HelloFresh is het eigenlijk. Ja. Mensen kunnen het gewoon bij hen bestellen. We zetten een link op de site. Bij hen op de site staat die ook als Watschaftepot. Komt die ook te staan als Watschaftepodcast Chili con Carne pakket. Dus die kan je gewoon zo terugvinden. En als je dan trouwens bij ze aan het bestellen bent, kan je ook misschien, als je wil, tomatillos bij bestellen. Of taco's of hot sauce of andere spullen.
Ja, dat precies. Ja. Hey, en buiten de deur? Want dit wil ik wel vaker eten, los van het zelf maken. Kan dat een beetje in Nederland?
Nee, eigenlijk niet.
Nee?
Nee, ik ben gaan rondvragen. Zowel bij de barbecue restaurants. En die wisten dat eigenlijk allemaal niet. Die hadden er ook niet zoveel mee. Die zitten natuurlijk toch meer op het barbecue van vlees. Ik heb het ook aan de genoemde Jeroen Nas gevraagd. Die is een soort van Neder-Mexicaan. Hij is getrouwd met een Mexicaanse, ja. Dus die weet er heel veel vanaf. En ik heb het gevraagd aan Joy Bouwmeester, ook een van de influencers die veel met Mexicaans doet. En iedereen zei eigenlijk, ja, eigenlijk weten we dat eigenlijk is dat er niet. Je kan nergens een goede chili eten. Nou, dat lijkt dus me zelf maken.
Het lijkt me gat aan de markt voor een foodtruck. Want het is goed van tevoren te maken. En het kan overal op. Dus, nou, wat ik leuk vind, is dat je dat je het echt gemaakt hebt. Mm-hmm. Dat vind ik met de vorige aflevering ook al te gek. Want je proeft echt wat waar je over vertelt. En dat was voor mij echt wel, zeker met dingen die je wat minder kent, gaat dat veel meer leven. Dus ik kan echt iedereen aanraden om deze versie van chili con carne te maken. En dat kan je dus doen door dat pakket te bestellen.
Ja.
We zullen op de site wat meer informatie zetten. Dus dat zie je vanzelf.
Ja. Recept zetten we natuurlijk op de site.
Ja, en het recept van Yvette van Boven ook, begreep ik.
Ja, klopt.
Maar we hebben ook twee pakketten weg te geven, toch?
Ja. Ja, en ik zei tegen die jongens, als ik zoveel klanten jullie kant op ga jagen, dan mogen jullie ook wel wat pakketten teruggeven. Dus we hebben twee pakketten van ze en die gaan we weggeven. Die zetten we ook op de site.
Ja, en dan hebben we nog iets anders weg te geven?
Ja, we hebben ook een exemplaar van Indo-stok weg te geven.
Ja.
Dus het is, de feestdagen beginnen eraan te komen.
Beginnen vroeg.
En wij worden gul. Ja, 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 ja.
Nou ja, om het makkelijk te maken voor jullie, probeer die pakketten uit. En als je het kookboek wil, is het handigste, meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Ja.
Dat kan je op de website doen, op de homepage. Dat is een hele grote veld waar je dat kan invullen. En dan zullen we in de mail, die mail die versturen we altijd zodra de podcast live gaat. En die gaat elke donderdag om de twee weken, is er weer een nieuwe. Daarin vind je heel veel meer informatie. Dus wil je dit, meld je aan voor de nieuwsbrief en klik dan op die informatie. En dan wordt het allemaal duidelijk hoe je aan deze twee pakketten kan komen. Of het kookboek.
Yes. En laat ons ook even weten wat je ervan vindt. Want we zijn natuurlijk een beetje aan het experimenteren met zo'n samenwerking met de Westland Peppers. De vraag is, vinden jullie, heb je daar wat aan? Vind je dat leuk? Heb je andere ideeën? Laat ons dat ook even weten.
Wat heb je bedacht voor het vegetarisch repertoire?
Ja, voor het vegetarisch repertoire heb ik weer eens wat Italiaans gepakt. We hadden natuurlijk ook wat Mexicaans kunnen nemen, maar ik dacht, we gaan even weer een andere kant op. En dat is een gerecht wat ik laatst zelf voor het eerst heb gemaakt. En dat is pasta e keke.
Echt geen idee. Wat is dat?
Dat is pasta met kikkererwten.
Echt?
Ja, en dat klinkt...
Uit een blik.
Dat klinkt...
Lekker droog.
Ja, en dat klinkt als vlakkersmaak met vlakkersmaak. Hè, dat klinkt helemaal niet aantrekkelijk. Nee, nee. Maar dat is het wel.
Oh ja.
Want eigenlijk kook je die kikkererwten. Ten dele maak je ze stuk.
Ja.
Dus dat wordt een soort gebonden saus waar veel kaas doorheen gaat, waar veel tomaat doorheen gaat en waar bijvoorbeeld ook cavala nero of spinazie doorheen gaat. Oh ja, en vervolgens roer je daar de pasta doorheen en daar krijg je dus een soort van hele natte pasta saus mee. Enigszins vergelijkbaar met wat we met boerenkool bij pasta hadden.
Ja. Nou, klinkt lekker zeg.
En ik vond dat echt een eye-opener en de kinderen vonden het ook heerlijk.
Nou, hartstikke goed. En dat is altijd de test met vegetarisch eten, denk ik.
Zo is het. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en mijzelf Jeroen Doucet. Reacties kun je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.com of jonas@watschaftepodcast.com of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter.
Ga ook naar Apple Podcast en laat een review achter en geef sterren. Dat vinden we ontzettend leuk om te lezen en dat helpt ook anderen om de podcast te ontdekken.
En we hebben het net al even genoemd. Meld je vooral ook even aan voor onze nieuwsbrief. Dan krijg je een mail met alle recepten, zodra er een nieuwe aflevering live staat. En Jonas, hebben we nog leuke reacties gehad?
Ja, we hebben echt iets heel leuks. Want we hebben de podcast over risotto, die je misschien nog wel kan herinneren. Daar hebben we een boek gebruikt, Tutto Risotto, van Florine Boucher. En iemand op Twitter, die had een berichtje naar ons gestuurd en zegt, ja, ik heb het boek besteld, maar ik kreeg meteen een vraag van de auteur, dus van Florine Boucher. Wat is er aan de hand? Ik moet ineens allemaal boeken aan het leveren. Wat is er gebeurd? Dus dan heb ik haar een mailtje gestuurd om het uit te leggen.
Ja.
Ik kreeg een hele leuke reactie. Hij zei, dag Jonas, dank voor je e-mail. Wat een leuk initiatief, de podcast. En in de week dat je de risotti recepten gebruikte voor de podcast, heb ik 6 bestellingen gekregen. Ik vroeg me al af hoe dat zo ineens kwam, want 6 boeken in een week is ongebruikelijk. Hij is inmiddels al in de 5e druk en het verkoopt nog steeds en wordt inmiddels als standaardwerk voor risotto beschouwd. En Tutto Risotto won ook in 2018 de Pomodoro vakjuryprijs voor het beste Italiaanse kookboek van eigen bodem in 15 jaar. Maar 6 boeken in de week is toch ongebruikelijk, dus ik heb de laatste besteller van deze week gevraagd hoe hij bij mijn kookboek terechtkwam. Dus dat is nu, dus het raadsel is nu opgelost. Fijn, dat lijkt me veel werk zo'n podcast maken. In ieder geval weet je nu de fijne kneepjes van risotto maken. Met dank en vriendelijke groet, Florine Boucher.
Het is ook veel werk, maar het maken van een boek over risotto lijkt me ook veel werk.
Mooi, ja. Toch? Dit? Ja, dat vind ik echt heel leuk.
Ja, heel leuk. Even kijken, we hebben ook nog een hele leuke reactie gehad. Wat schaft de podcast dat bij mij echt op nummer 1? Ik heb al jullie afleveringen letterlijk verslonden en kan steeds niet wachten tot de volgende smaakexplosie. Of het nu gaat om een vegetarisch gerecht, een cocktail, een desemstarter of saté. Ik laat me meevoeren door jullie stemming. En voor ik het weet ben ik aan het koken, shaken, kneden en grillen. Knap werk.
Nou, leuk. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.